Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen, koud hè? Voor de dieren in de Biesbos zijn het pittige tijden. Over zwanen, reigers, waterrallen, reeën en bevers in de kou gaat het straks in Chris natuurlijk. En over dorstige ganzen. Maar ook over de warmte van Valentijnsdag en de plant van de maand. Een plant die er vroeg bij is. En het gaat over de tuinen van Buitenzorg. Waar de koekoek Piet van Vliet zijn eigen naam zingt. Jan Brokke schrijft erover in zijn nieuwe boek dat gaat over zijn moeder toen zij nog niet zijn moeder was. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris natuurlijk, met Chris Vemer.
James Ingram en Michael McDonald, Jamo Be There.
Bijzonder, wonderlijk, mooi en opmerkelijk. Nu te zien, in de natuur.
Echt winterweer, het was lang geleden, maar nu weten we weer hoe het is. Heel koud. Wat doet dat winterweer met de vogels en andere dieren in de Biesbos? Dat vragen we aan boswachter Thomas van der Es, al varend op een bootje in de Biesbos.
Nou, vlogen hier net 3-4 watersnippen op. Nou, dat is echt een vogel die kan eigenlijk iedereen deze week zien. Want ja, vorst en sneeuw, die zorgt er echt voor dat ze on the move gaan. Hun plasdrassige land, waar ze zich zo goed in kunnen verstoppen in het moeras. Hier, daar gaan dat zijn wintertalingen. Ook op een ongebruikelijke plek. En ja, wat echt wel opvalt is dat vogels onrustig zijn door de weersomstandigheden. Voedsel is lastig bereikbaar. Sommige vogels die sparen echt energie, maar die watersnippen, nou, die zigzaggen alle kanten op. Vliegen ook boven de stad op dit moment. Vallen ook op, want ze hebben schutkleuren in een beetje bruinige, moerasachtige setting. Maar in de sneeuw zie je die snippen natuurlijk zo staan.
We hebben het nu over vogels, maar hoe zit het eigenlijk met andere dieren? Bevers, reeën en zo, die zie je waarschijnlijk nu ook goed met dat witte landschap.
Ja, we kwamen ook nog een hele grote groep tegen eerder vandaag. En die hebben een taaie week, want het is boven gemiddeld hoog water. Niet extreem hoog water, maar ja, de Rijn is eigenlijk al de hele week water aan het afvoeren via de Biesbos. Dus ja, de bossen, de rietgorzen en de polders, die lopen best wel regelmatig onder water. Dus dan moeten die reeën zwemmen naar een hogere terp, naar een dijk. Nou, dan krijgen ze nu nog sneeuw en ijs. Dus ja, hier worden ze wel echt even getest, om het maar zo te zeggen. Sterftecijfer ligt ook hoog na zulke periodes met extreem weer. Het sparen van energie is eigenlijk het belangrijkste wat die beesten kunnen doen. Bevers ook, hè, die zullen echt weinig activiteit vertonen zolang het niet compleet dicht begint te vriezen. En anders steken ze daar wel een stokje voor, want dan gaan ze ook wakker maken voor hun burcht om zo lang als mogelijk eigenlijk open water te kunnen blijven gebruiken om naar hun voedsel op zoek te gaan.
We hebben deze afspraak al een tijdje geleden gemaakt en toen zouden we het doen over de avond als al die vogels hier in de winter hun nachtplekje zoeken. Maar dat hebben we echt heel goed gedaan, want het is nu echt winter.
Ja, inderdaad. Ja. We voorspellen de gaven op een of andere manier. Maar het is spectaculair natuurlijk hoe het belang van zo'n gebied als de Biesbos, maar ook de grote wateren in onze regio. Ja, dat is wel heel erg snel duidelijk. Hè? Er hoeft maar een vorstinval te komen en vogels zijn van slag. En zoeken allemaal die dynamiek op die de rivieren hebben. Hè, al die slootjes en plasjes en noem het de Reeuwijkse plassen, Loosdrechtse plassen, Veluwemeer. Dat gaat heel snel op slot. Dat is dicht water dan. En dan komen die vogels dus naar plekken waar ze nog bij hun voedsel kunnen komen, waar ze kunnen drinken. En dat vind je massaal in het Biesbosgebied. En die aantallen lopen dan enorm op. Ganzen, kleine zwanen, smienten, die komen hier oververtegenwoordigd voor deze week.
Maar altijd toch al, want jij noemt dit Hotel de Biesbos.
Ja, ze komen eigenlijk normaal gesproken komen de grote aantallen in de avond naar dat water. Soms ook die mooie witte silhouetten van die kleine zwanen. En die maken zo'n trompetachtig geluid, imponerend. En die zoeken echt die grote natuurontwikkelingsgebieden op, waar ze met tienduizenden tegelijk gaan slapen. Maar ook doodnormale soorten als de kokmeeuw en de stormmeeuw slapen met meer dan 50.000 vogels bij elkaar in de Biesbos. Het zijn echt spectaculaire aantallen en die komen ook van tientallen kilometers uit de weideomgeving speciaal hier naartoe. Dus ja, dat hotel hier is in werking als het winter is. Maar als het vorst is en het wordt koud en het wordt echt winter, dan is het echt rammetje vol. Niet alleen in de nacht, maar ook overdag. Want eigenlijk is dan dat rusten heel erg belangrijk. Dus dan gaan ze niet meer naar hun forageergebieden. Ook omdat het niet zoveel zin heeft. Als er sneeuw en ijs ligt, dan hebben die ganzen in de Alblasserwaard gewoon even niks te zoeken op dat grasland wat niet bereikbaar is. En dan blijven ze dicht bij die wateren en dicht bij de rivieren en dicht bij de Biesbos.
Maar dan hebben ze dus niks te eten?
Nee, dan is het sparen en teren op je reserves. En duurt zo'n periode lang. Dat betekent dat je weer, ook gedurende de winter, een trekbeweging gaat zien van bepaalde soorten. Dan gaan die vogels die nu in de Biesbos zitten, als ze het echt beu raken omdat het te koud blijft, dan gaan ze gewoon naar Frankrijk, dan gaan ze naar Spanje, afhankelijk van de soort. Dus vorst en sneeuw hebben een hele grote invloed op de winter en de wintervogels. Standvogels, die moeten echt het zien uit te houden. Een deel haalt dat natuurlijk niet. Sterftecijfer ligt enorm hoog.
Waar word jij nou opgewonden van hier nu op dit moment in deze kou en dat ijzige sneeuwlandschap?
Ja, je komt echt heel veel onverwachte gekke dingen tegen. Hè? Er kwamen een kerkuil tegen op klaarlichte dag. Ja, die misschien wel door de sneeuw toch een beetje zat was in zijn nestkast. Misschien sneeuwde het wel in. En zodoende zat hij in een klimop met twee plagende eksters ernaast. Een groep reeën midden op zo'n polder nu. Het lijkt net een toendravlakte waar die beesten dan overheen rennen. Ja, ik vind het spectaculair. En het is een gebied wat je natuurlijk door alle seizoenen heen bezoekt, omdat je er werkt. En nu kan je er toch weer net wat uniekere ontmoetingen beleven.
Maar zouden we nu ook een ijsvogel kunnen zien bijvoorbeeld?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik die de hele dag nog niet gezien heb. Je ziet ze nu in de winter vaak ook meer in het stedelijk gebied, in de jachthavens bijvoorbeeld. Maar kou zorgt er ook voor dat die vis nog moeilijker bereikbaar wordt, nog dieper het water ingaat. Dus dit zijn eigenlijk voor ijsvogels hele treurige periodes. En we hebben een recordjaar beleefd. We hebben meer dan 50 broedpaartjes ijsvogels in de Biesbos gehad. Zo hoog was het nog nooit. Landelijk waren er ook records volgens mij. Gelukkig kunnen ze dat als populatie goed opvangen. Maar voor het individuele beest is dit natuurlijk gewoon een rotweek.
Hé, daar gaat een reiger, die vliegt op.
Ja.
Die hebben we veel gezien, die reigers.
Ja, die blauwe reigers, normaal gesproken kunnen ze dus nu al op de eieren zitten. Kijk, hier staan ze ook. Dit ziet er toch niet goed uit voor ze. IJs al op de rug. Ik zal ze maar niet vertellen dat dit nog even gaat duren, want...
Ze zit echt een beetje in minuur.
Ja, grote zilverreigers, hè. Die gaan dan echt zo bij elkaar staan en wachten en zo weinig mogelijk bewegen. En ja, pas als het dan inderdaad weer een beetje opklaart. In ieder geval 2012 was daar wel een mooi referentiejaar voor. Toen zaten er meer dan 1000 grote zilverreigers bij elkaar in één kreek. En dan op het heetst van de dag, midden op de dag, als de temperatuur richting 0 ging, zag je ze heel even een klein beetje fourageren en de rest van de dag stonden ze alleen maar klem tegen elkaar aan. Wachten. En toch is het niet zo dat we toen honderden dode grote zilverreigers op die plek vonden of zo. Grote zilverreigers zijn wel echt opportunistisch. Ze kunnen een mol en een muis eten in de polder, maar ook vissen en kikkers hier in de kreken. Nou, het zijn eigenlijk allemaal voedselbronnen die heel lastig beschikbaar zijn op dit soort dagen. En weinig inspanning, dus een goede plek vinden met open water waar je misschien nog iets kan eten, maar vooral heel veel rust kan vinden omdat je niet zoveel verstoord wordt. Dat is dan het allerbelangrijkste.
In de tuin zitten echt ook veel meer vogels dan normaal. Denk je dat ook die tuinvogels, dat daar vogels het loodje leggen?
Ja, absoluut. Ja, denk bijvoorbeeld aan winterkoninkjes en zo. Nou, dat zijn natuurlijk niet echt hele krachtige vogels of goudhaantjes die van insecten moeten leven. Ja, als je dan nu nog in dit deel van Europa geparkeerd zit als goudhaantje en je gaat niet meer naar beneden, dan wordt het best lastig een weekje lang zonder vliegjes en insecten natuurlijk. Dus daar gaan zeker ook wel slachtoffers vallen. Een deel van die tuinvogels die zal zeker ook wel een beroep doen op al die voedertafels en zo. Dus daar kan je ze net het extra zetje mee de positieve kant op helpen. Maar in zo'n gebied als de Biesbos is dat natuurlijk niet te doen. Je kan hier niet overheen vliegen met een paar pellets met meelwormen om die vogels te redden natuurlijk. Maar ja, we weten natuurlijk ook wel een beetje dat natuurlijke selectie, die ook past bij het land waar we leven, want winters horen er eigenlijk gewoon heel erg bij, dat de meeste populaties daartegen bestand zijn. Neem niet weg dat ik het ook wel sneu vind als ik een individueel dier vol treurnis hier aan de kant zie staan. Maar ja, ik kan ze moeilijk allemaal opvangen. Ja, het oogt erg Siberisch allemaal, hè? Zo die vlaktes en zo, waarin in de zomer de veldleeuwerikken zingen en noem het maar. Ja, wat moet je daar nu ook als gans? Je kan in het begin nog eens een beetje proberen met je snavel en je pootjes dat gras te bereiken. Hè. Dat lukt ze vaak ook nog aardig hoor. Het is altijd bewonderingswaardig hoe vogels toch en ook hoefdieren uitgerust zijn om voedsel te vinden. Maar ja, als je echt een pakket hebt met sneeuw van 20 centimeter en dat vriest helemaal potdicht. En dat blijft een week zo. Ja, dan moet je op drift. Dan moet je op zoek naar een nieuwe plek. En ja, dat lijkt toch wel een beetje te gebeuren. Op het moment dat je inderdaad zo overgenomen wordt door Koning Winter in Nederland. Dat bepaalde vogels toch echt weer gaan schuiven. En zelfs in februari weer een stukje naar het zuiden zakken.
Nou, hier varen we langs een lekkere warme burcht van de bever.
Ja, daar moet het ongetwijfeld goed toe voor zijn. Want ja, eigenlijk zien we geen bevers. We zien de burchten wel. En de afgelopen weken zag je ook dat die heel mooi geïsoleerd waren met modder. Die smeren ze echt helemaal dicht. Ja, dan ontstaat er echt zo'n mooie broeiruimte eigenlijk. En daar liggen ze in te pitten. En onder water hebben ze wat voedsel. Waar ze bij kunnen, ook als het dichtvriest. Ze leggen echt een wintervoorraadje aan. Ze graven daarbij takken in onder het wateroppervlak. En ja, zo hoeven ze er eigenlijk niet echt uit.
Koud hebben ze het ook niet, want ze hebben natuurlijk een lekkere warme vacht.
Ja, een hele dikke moddervette vacht. Gaat een buizerd over de kreek. Die grotere roofdieren die hebben natuurlijk veel verzwakte dieren om zich heen. Dus kunnen vrij makkelijk aan hun voedsel komen.
Dus die hebben niet zo'n last van de kou en vorst en dat er geen voedsel is?
Nee. Zeearenden, haviken bijvoorbeeld ook. Slechtvalken. Ja, die zien het aantal voedselbronnen alleen maar toenemen eigenlijk. Dus die hebben goede dagen.
Er gaan weer een heleboel ganzen.
Vorst maakt ook vogels ook met name heel dorstig. Hè? Als er geen drinken meer te halen is aan grassprietjes en het water snel dichtvriest in poldersslootjes. En dat ze dan meerdere keren op een dag, ook heel laag over de stedelijke gebieden van Sliedrecht, Hardingsveld en zo, even het grote water op zoek om een slokje te gaan drinken. Kijk die ijspegels. Ijssculpturen. Kun je nagaan.
Kunst in de Biesbos.
Ja, nou liever daar dan aan mijn neus.
Boswachter Thomas van der Es aan het begin van de week in de Biesbos. Toen nog zonder ijspegels aan zijn neus. Hoe is dat nu? Dat horen we van Thomas zelf. Thomas, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nu wel ijspegels aan je neus?
Op dit moment nog niet, maar straks wellicht. Wel schraal. En inderdaad, de handen en zo, die hebben wel wat geleden, moet ik zeggen. Vooral door het tellen en het tikken van al die vogels die we geteld hebben.
Ja, want er zijn echt heel veel vogels geteld, denk ik.
Ja, het was echt spectaculair. Wij waren inderdaad in de Sliedrechtse Biesbos. Later in de week hebben we het gehele gebied geïnventariseerd op watervogels. Dat doen we maandelijks. Gelukkig viel dat dus nu ook precies in zo'n bijzondere periode, een vorstperiode. En de aantallen waren spectaculair. We telden bijna 30.000 vogels alleen al in dat deelgebied. De aantallen, bijvoorbeeld smienten, waren toch ronduit spectaculair. Want daar zaten er ongeveer 15.000 van, met name in de rustgebieden achterin de Sliedrechtse Biesbos. Daar was het echt hard aan het stromen met bruin bovenwater van de Rijn en de Merwede. Open water dus, en daar zaten ze met z'n allen op elkaar.
Ja, en zo'n situatie als toen in 2012 met 1000 zilverreigers in één kreek, heb je dat nog gezien?
Ja, grote voorverzamelingen, absoluut. Er zitten er met name in het centrale deel van de Brabantse Biesbos vele honderden. Die zitten echt op goed onbereikbare plekken. Ook voor de boswachter, en maar goed ook misschien, want ja, die beesten zijn echt verstoringsgevoelig. Die plekken zijn er ook heel erg lastig bereikbaar, want de randen van de Biesbos, ja, die vriezen toch wel dicht. En dan moet je denken aan de steekhaventjes en de jachthavens. En in de kern heb je veel stroming zitten en daar blijft het open, maar kom dan maar eens. Gelukkig lukt dat dus heel erg lastig en is het voor die beesten daar een hele veilige plek om te slapen. En ik liep gisteren aan de rand van Dordrecht en er kwamen er zo 17 van die sneeuwwitte zilverreigers overgevlogen op weg naar het hart van de Biesbos. En reken maar dat die groep helemaal aan begint te zwengelen nog dit weekend. Want ja, wat moet je nu in de Alblasserwaard bij een eendenkooiplasje die stijf bevroren is. Dus die komen allemaal naar de Biesbos.
Ja, op ons boottochtje van de week hebben we hard gezocht naar een bever en die liet zich pas zien toen ik alweer van de boot af was.
Ja, ik schaamde me ook een beetje om je dat bericht nog via de app te delen. Maar inderdaad, ik was de boot naar de haven aan het brengen. En plots zat er toen een naast een burcht. Het water kwam toen ook stevig op. En ja, dat is dan op een gegeven moment toch een verrassing voor een beverfamilie die lekker in die warme broeihoop zat. Want ja, als het water daar naar binnen slaat, dan gaan ze zeker naar buiten. En ja, we hadden toevallig net een paar keer in het eind van de middag zo'n hoogwatergolfje. Dus ik heb er van de week toch nog een aantal gezien.
Ja, nou ja, de mensen kunnen een prachtige foto van jou zien op de pagina van Chris natuurlijk. En hoe zit het met mollen? Heb je die nog zien lopen?
Ik heb wel heel veel molsopen gezien. En toch altijd verbazingwekkend hoe ze die stijf bevroren bovenlaag eigenlijk kunnen doordringen wat dat betreft. Voorzichtig aan kunnen dat natuurlijk midden op de dag toch weer de plekken zijn waar de blauwe reiger, de zilverreiger en de roerdomp komen snacken.
Ja, precies. Maar ik zei het ook omdat het vanaf dit weekend tot en met volgende week in verband met het koude weer mollentelling is. Dus iedereen kan molshopen tellen. En ja, nog even buiten de Biesbos, hè, daar hoor je heel veel verhalen van baardmannetjes, kepen. En zelf heb ik een gestrande houtsnip gezien. Van anderen hoor ik ook allemaal over houtsnippen. Heb je daar nog berichten over gehoord?
Ja, die zie je best wel veel. Toevallig hè, ook de parkjes bijvoorbeeld waar mensen hun hond uitlaten en zo. Als je daar nu wandelt, zie je opeens zo'n grote bolle snip voorbij komen met een lange snavel. Onmiskenbaar in die witte sneeuw natuurlijk. Ja, die beesten met die lange priemsnavels, die hebben het echt heel erg lastig. En er zijn er heel veel inderdaad in Nederland, ook op een normale winterdag, maar die zie je gewoon weg niet. Die fourageren dan 's nachts en nu zijn ze daar ook overdag mee bezig. Ja, eigenlijk kan iedereen dit weekend wel zo'n ontmoeting hebben. Als je maar veel uren doormaakt buiten, dan zie je vanzelf zo'n zigzaggende snip voorbij komen.
Ja, wat ga jij doen vandaag?
3 keer raden. Nee, ik ga zeker nog even naar buiten en absoluut ook nog even wat vogels kijken.
Dankjewel Thomas en we horen straks om 8:30 van Ed Aldus hoe het weer zich gaat gedragen de komende dagen. En volgens mij is de dooi in aantocht. Thomas, fijn weekend en bedankt dat je er was. Hoi hoi.
Ja, fijn weekend. Hoi hoi.
Thank you.
Steve Miller Band, Wintertime. Jet Maro gaat voor Chris natuurlijk ieder seizoen op zoek naar een plek die past bij het seizoen en bij de tijd van het jaar. Morgen is het Valentijnsdag en ook daar heeft zij een passende plek bij gevonden. Maar eerst vertelt Jet wat zij eigenlijk zelf met Valentijnsdag heeft.
In 1975-76 ben ik op mijn 16e naar Amerika gegaan voor een uitwisselingsprogramma. Tijdens Valentijn, de week daarvoor, kon je op school kaarten kopen, Valentijnskaarten. En die kreeg je dan... In je klas werd die kaart dan bezorgd in je eerste uur, in je homeroom heette dat dan. En dat is natuurlijk echt heel erg spannend, want dan weet je gewoon, dan zit je dus je eerste uur om 8 uur 's morgens. Ja, ik was een buitenlander. Nou, dan is het toch, het buitenlandse meisje is wel grappig, maar dan toch ook wel weer een beetje apart. Je hoort erbij, je hoort er niet bij, dus ik zat wel een beetje met een soort bonkend hart in de klas. En ik kreeg wel een kaart. Maar helaas niet van die ene jongen waar ik zelf smoor verliefd op was. En waar ik natuurlijk niet een kaart aan durfde te geven. Want ja, dan weet natuurlijk, ja, niemand weet het, zeggen ze dan. Maar ja, dat meisje die hem bezorgd heeft, weet het natuurlijk wel dat die van mij komt of zo. Dat denk ik dan. Hè. Ja, in Amerika is het een commercieel feest met kaarten. Vooral met kaarten sturen. Elkaar aandacht geven. Het hoeft niet per se naar je liefje. Het kan ook een goede hartsvriendin. De oudste Valentijnskaart, die ligt in het British Museum en die komt uit 1400. En dat is ook wel een heel mooi kaartje. Dat kaartje zou je echt het liefst morgen aan iemand willen versturen.
Wat doe je nou in 2021, corona-Valentijn?
Bloemen vind ik een beetje saai. Een kaart, en denk ik, ja, ook niet zo heel erg leuk. Dat doe je wel eens vaker. Maar ik denk, weet je wat? Ik ga iets doen waarmee je iemand verrast van binnen. En het is iets lekkers maken. Dus het wordt een soort grote tapasmaaltijd met de meest bijzondere kleine hapjes. Want de liefde gaat, zowel van de man als van de vrouw, door de maag.
Dus,
waar is Jet?
Bij de Buitenlandse Zaken aan de Timmermanslaan nummer 18. Wat doe je daar dan nou precies? Nou, ik denk dat we dat beter even kunnen vragen aan Barret, de eigenaar.
Ik ben niet de eigenaar, maar ik ben de partner van de eigenaar.
Verliefd of niet?
Zeker. Al 19 jaar. Nee, sowieso. Al 19 jaar een reisbureau. Met succes. Alleen ja, sinds maart even out of the box moeten denken. Sinds maart 2020. En begonnen aan de biologische groente, fruit, olijfolie en allemaal hele lekkere mooie producten. En ja, ook daarin afkloppen. Een aardig succesje aan het opbouwen.
Ja, het lijkt me toch heel iets anders, een heel ander vak.
Het heeft een kleine link. We hebben sinds 2013 een culinair label met onze reizen. En dat is de reizen naar de beste restaurants in de wereld. Dus we hadden al veel op culinair gebied. We boeken al heel veel mensen naar de mooiste restaurants. Waar ze moeilijk normaal gesproken zullen kunnen komen. Maar door ons netwerk dat ze er wel kunnen komen. En dus we hadden wel zoiets van laten we wel iets in eten doen. En ja, dat is tot nu toe een aardig succes gebleken.
Ja, dus dat, daar redden jullie het mee?
Nou ja, bij lange na niet natuurlijk. Alleen, wat wel zo is, is A, het geeft enorm veel plezier. B, het is een alledaags iets. Iedereen moet elke dag eten. Tenminste, ik zou het wel aanraden. En C, ja, mensen in de buurt vinden het ontzettend leuk. Er komen mensen van heinde en ver. Er worden bestellingen op afstand gedaan. Er worden zelfs dingen aangeboden. Mensen die voor ons willen koken, appeltaarten willen bakken, chutneys willen maken. En ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Wat het leuke is met deze producten ook. Dat is uiteindelijk begonnen van maart 2020 met alleen een zaterdag, een vrijdag, een zaterdag, een donderdag, een vrijdag, een zaterdag. En je merkt dat er steeds meer interesse in was. En nu is het zo dat we de vrijdag en zaterdag gereserveerd hebben voor de dingen die vers gemaakt worden. Dus de dames die staan ja, elk weekend ongeveer 60 liter soep te maken. Van Tom Kakai tot Thaise currysoep, tot kippensoep. En ja, het verse gehalte natuurlijk, hè, dat dingen vers gemaakt worden. Dat wordt ook gewoon enorm gewaardeerd dat we die moeite nemen om het te doen.
Maar de mensen gaan het straks nog missen.
Ja, maar daarom gaan we ook nooit meer weg. 100%. Alleen, ja, tuurlijk hoop je wel dat straks die reizen weer beginnen. Maar één ding weten we zeker. Je weet niks zeker in het leven, maar in die zin zeker dat we dit wel blijven doen.
Ook leuk voor jou, Jet.
Nou, dat is echt een aanwinst voor de wijk. Want je hebt de bakker. Het enige wat er dan nog... wat meer vers product. Hè? Dus dat is eigenlijk het enige wat er nog miste. En dat komt dan in één keer door corona... hebben we in één keer een echte groenteboer. Eigenlijk loop ik nu elke dag op en neer naar de groenteboer. Want je hoeft niet meer zoveel producten in huis te hebben. Want je kunt het beter elke dag vers halen. En het is ook leuk. Je moet je rondje maken. Je moet je stappen maken. En het is ook heel gezellig. Dus ik vind het... het heeft ook een sociale component. En te zien ook wat er dan weer gemaakt wordt. Dus ik vind eigenlijk wel dat Sint Valentijn toch echt bestaan heeft. En mensen bij elkaar brengt. Want dat is wat hij deed. En dat is wat er nu gebeurd is.
Nou, daar moet ik bij zeggen, dan haak ik even in. Dat is überhaupt hoe ik ook altijd denk in alles in het leven. Ik vind wat wij hier nu in een jaar tijd hebben neergezet, is misschien helemaal niet zo spannend. Maar wat het wel heeft gebracht is, de buurt heeft een soort, het brengt een soort homogeniteit met zich mee. En ja, je moet het toch met elkaar doen.
Nou, ik ging dus voor mijn liefje ging ik dan loveboats maken. Dat is van lof. En heb je een appeltje nodig, sinaasappel, prei. En het is echt een heel speciaal recept wat ik zelf bedacht heb. Je kunt er allerlei verschillende variaties maken. En alle ingrediënten kan ik hier kopen.
En het leuke is dus, jullie hebben hier wel vaker een kookboekje gemaakt voor de klanten. Dat doen jullie nu weer en er staat ook dat recept van Jet in.
Klopt.
Dus dan een Valentijnsboekje.
Klopt, een speciale editie voor Valentijn inderdaad.
Ze hebben ook hele lekkere, want niet iedereen heeft zin om zelf iets te maken. Maar je vindt wel iets homemade lekker. Dus je kunt even binnenkijken. Er zijn hele lekkere hapjes die dan gemaakt zijn door de reismeisjes.
Zo. Hallo. Dit vind ik wel lekker voor Valentijn, al die heerlijke chocolaatjes.
Ja, lekkere chocolaatjes. En deze zijn kleine mini-kiesjes. Kijk, met spinazie en feta, nou dan krijg je al meteen, ga je van watertanden. Dus dan moet je wel even wachten natuurlijk. Het is voor je liefje, dus je mag nu niet gaan opeten. Nou, lekkere fudge heb je hier. Als je hier bent geweest, dan heb je genoeg inspiratie voor een waanzinnig mooie, warme Valentijnsdag.
Jullie hebben nog een zinnetje, wat jullie altijd zeggen?
Klopt, dat is eat now, travel later.
Jet Marot was vandaag bij Buitenlandse Zaken aan de Scheepstimmermanslaan 18 in Rotterdam. En daar kun je ook het boekje krijgen met recepten voor Valentijnsdag.
Chris Natuurlijk, de weekendbijlage.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het vandaag samen met Aris van Meteren. Aris, een hele goede morgen.
Goedemorgen.
Jij gaat beginnen met het eerste bericht.
Eindelijk kunnen Nederlanders weer eens iets anders dan wandelen in het bos of op het strand, schrijft het AD. En dat doen ze dan ook massaal. Met een zonnig en koud schaatsweekend voor de boeg dreigen veel schaatsmekka's te worden overspoeld door dagjesmensen.
Hebben we lucifers? In Trouw lees je alles over sneeuwkamperen bij -10. Met een goede slaapzak is het prima te doen.
Nou, jij liever dan ik. Nederlanders zitten sinds de pandemie te springen om een huisdier. Eén eenzame Feyenoord-fan en vier anderen verklaren voor Valentijnsdag 2021 de liefde aan hun kersverse coronahond in het AD.
De jaarlijkse mollentelling van de zoogdiervereniging duurt deze keer een hele week. Door de sneeuw en het hoge water mag iedereen tot en met volgend weekend mols hopen tellen. Vooral in steden en stadsparken is weinig bekend over mollen. En daarom wordt gevraagd juist daar mols hopen te tellen. Hoe meer tellers, hoe meer inzicht over mollen. En volgend weekend meer in Chris natuurlijk. En dan is het ook wat makkelijker mollen tellen, mols hopen tellen, denk ik, volgend weekend.
Ja, als de sneeuw weg is. Ja. Een nijlpaard in de tuin. Dat had niemand verwacht. Kop Trouw in een reportage over Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika, dijt zo uit dat de omliggende natuurgebieden en het leefgebied van wilde dieren steeds kleiner wordt.
Dat was Aris van Meteren met het groen en ook een beetje het witte nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. En over het witte nieuws en het koude nieuws gaan we het hebben met Ed Aldus, onze weerman. Ed, goedemorgen.
Dag Chris, hele goedemorgen.
Nou, dat was me het koude weekje wel.
Ja, heerlijk was het toch. Echt een wintersportweek in eigen regio. Maar het is toch heel even winter, maar er dient zich echt een markante temperatuuromslag aan. Met dus aanzienlijk hogere temperaturen, maar zover is het nu nog niet. Het is ijzig koud buiten. De gevoelstemperatuur bedraagt op dit moment in onze regio min 15. Dat komt door een matige oostenwind. Nou, het kwik zakte naar min 8,1 op Rotterdam Airport. Viel toch een beetje tegen. Ik had toch wel gedacht dat het tot strenge vorst zou komen. Vandaag is het zonovergoten dankzij een hoge drukgebied boven Noorwegen. Oostelijke aanvoer van droge en koude lucht. Later vanmiddag wel wat hoge sluierbewolking, een paar plukjes. Die temperatuur is dan al aardig opgelopen naar rond of iets onder het vriespunt tot uiterlijk min 2 graden. En die wind waait dus de hele dag matig en voelt schraal aan. Vanavond en vannacht hebben we te maken met tamelijk helder weer. Wel komt er wat meer sluierbewolking de regio binnen. De temperatuur varieert van min 5 graden langs de kust tot min 8 graden nog in het oosten van de regio. En de wind die gaat uit het zuidoosten waaien. En daarmee wordt morgen toch wel beduidend zachtere lucht al aangevoerd. Morgen is er veel zon. Maar gaandeweg de dag krijgt de zon steeds moeilijker en moeilijker. Want er komt dikke sluierbewolking in onze regio binnen. Maar het blijft nog wel droog. Het wordt morgenmiddag 4 of 5 graden boven nul. En de zuidoostenwind die waait matig en aan zee krachtig. In de nacht naar maandag en maandag overdag is het bewolkt. Nou, dan volgt een geslaagde dooiaanval met enige regen. Misschien dat het plaatselijk wordt voorafgegaan door ijzel. Dus zou verrader glad kunnen worden. Temperaturen een maandag al oplopend naar 6 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Ja, en van dinsdag tot donderdag is er dan veel bewolking, af en toe regen. Temperaturen zo'n 9 à 10 graden al. En ook 's nachts geen vorst meer. En als de berekeningen ons niet bedriegen, Chris, krijgen we volgend weekend zelfs een droog weekend met zon. En zou het misschien wel eens 15 graden kunnen worden.
Dan is het weer lente. Maar vandaag dan Ed, nog schaatsen. Want jij zegt op Twitter zeg je van ja, geniet vandaag van het schaatsen. Morgenmiddag is misschien wel afgelopen.
Ja.
Ja, dat zeg je niet met zoveel woorden. Maar...
Nee, kijk, morgen is die luchtvochtigheid nog wel heel laag. Dus het eerste deel van de dag kan je morgen zeker nog schaatsen. Maar morgenmiddag, ja, kijk, ook al is die luchtvochtigheid laag. 4, 5 graden is niet goed voor het ijs. Dus dan zal de kwaliteit van het ijs wel al achteruit gaan. Dus wil je morgen schaatsen, doe het dan met name in de ochtend.
Oké, Ed, fijn weekend en veel plezier met de baardmannen.
Ja, dankjewel, het komt goed.
Ik heb hier nog brandganzen voor je.
Oh, ook mooi. One party to call, two people, one fall. And no memory at all, there's just a waiting list. Some yelling, some tall, some quiet, some small. And they nibble on, well, anyone no can do for you, doll. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. What a hit, a real hit, but I thought I'd seen it all. Took a hit, a good hit, at the beat. It's not about you or me.
myself for free. Some ladies out there, nobody that seems to care. And no beauty queens out there, there's just a waiting list. Take a stare straight through the room. We all gave away our goods too soon, and we're waiting for something to say instead of listening. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. You throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, it's not about you or me. The good life, the good love, the good bits are for free. Oh, that's what all good love should be. Took a hit, a good hit, like a car into the wall. Oh man, I thought I'd seen it all. Throw out the recipe, forget about you and me. It's not about you or me. Throw out the recipe, forget about you and me. You throw out the recipe, 'cause the good love, the good life, the good bits are the recipe. Forget about you and me. Throw out the recipe, it's not about you or me. Throw out the recipe, forget about you and me.
Raccoon.
Chris Natuurlijk, de plant van de maand.
Melita van Bracht, botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, heeft bij iedere plant wel een verhaal. Snak je in deze wintertijd alweer naar de lente? Daar hoort een plantje bij. Wat is de plant van de maand februari?
Nou, de plant van de maand is natuurlijk, want we zijn vroeg in het jaar, de vroegeling. In het Latijn, Draba verna. En dat is een heel klein plantje, zodat jij en ik en iedereen die ernaar gaat kijken ook weer erg door zijn knieën moet en moet buigen. Dus je wordt tevens heel erg nederig weer van. Die vroegeling, die staat op plekken waar het normaal gesproken in de duinen bijvoorbeeld is heel veel zand. Dat is in de zomer hartstikke droog met flinke zon erop. Maar ook in de winter staat er natuurlijk het zonnetje op zo'n zuidhelling. Want daar houden ze van. Over, ik denk, een week of twee, dan gaan ze bloeien. En je kan ze dan meestal herkennen, ook in open vlaktes, in gras zie je ze staan. En het gebeurt vaak in de stad, hè, want ja, we zijn hier in de stad, we hebben hier helemaal geen duinen. Dan zie je hele stukken vol met witte bloemetjes. Er staan er wel duizenden bij elkaar. En je kan ze goed herkennen door, nou ja, inderdaad met je neus op de bodem te gaan liggen. Hè, want het is allemaal inimini, kleine rozetjes. En dan komt er een stengeltje op van ongeveer, nou ja, wat zal het zijn? Wat is dit ongeveer? 15 centimeter, 10, 15 centimeter. En er komen bloemblaadjes aan, maar vier. Maar het lijken er acht, omdat die tot, zeg maar, tot aan het kelkje helemaal ingesneden is.
En zien wij dat nou soms ook als onkruid?
Iedereen ziet dat als onkruid. Dan denken ze, wat een naar ding is dat. En dan gaan we weer lekker met de schoffel. Hè. Vooral de hoveniers, ze gaan dan lekker met de schoffel aan de slag. Maar als je meer weet over dat plantje, want het is natuurlijk midden in de winter. Op dit moment zijn er heel weinig insecten. En waar dat plantje voor zorgt, is dat die, dat noemen ze dan zelfbestuiving.
Ze staan ook in het stoepplantjesboek.
Het is een kleurboek. En dan denk je van, moet ik nou met een kleurboek, weet je wel, van een oude lui. Maar nou ja, zeker deze tijd, het leert je kijken naar die planten. Want dat wordt er eigenlijk, je wordt eigenlijk door het boek heen geleid in, volgens mij hebben ze elke week wel een plantje wat op dat moment bloeit, in dat boek staan. Dus dan kan je de straat op, dan kan je gaan zoeken naar dat plantje, een fotootje ervan maken, misschien wel een loepje meenemen, dat je het beter kan zien. En dan als je aan het tekenen bent, dat dwingt je ook om goed naar zo'n plant te kijken. In het verleden werd er veel gespoten. Dat deden elke gemeente deed spuiten en gif strooien. Maar dat doen we natuurlijk niet meer. Dus dan heb je ook veel meer kans dat je wat van die planten tegenkomt.
En stoepplantjes, dat klinkt ook veel vriendelijker dan onkruid.
Ja, precies. Maar als je de verhalen erachter kent, achter al die planten. Bijvoorbeeld ook over die vroegeling. Want ik was nog niet eens uitgepraat erover. Want als je nou kijkt, hij staat natuurlijk in de winter. Maar ja, hij moet natuurlijk wel ervoor zorgen dat hij een soort chemische stofjes maakt. Dat stel je voor dat het ineens gaat vriezen, dat hij dat toch overleeft. En dat doet hij gewoon ook. kunnen wij nog wat van leren.
IJzersterk en ook andere stoepplantjes die daarin staan, want het zijn er inderdaad 52. Bij elkaar zorgen ze toch ook voor meer natuur.
Biodiversiteit, hè, want ze bloeien natuurlijk op verschillende momenten. Dus je hebt meer verscheidenheid aan planten in de stad. En wat grappig is, klimaatverandering. Meestal van die stoepplantjes hebben daar minder last van, want die kunnen natuurlijk al op extreme stukken staan, zullen we maar zeggen. Met de voeten in het zand in plaats van in de vruchtbare aarde. En op hele hete stukken, hè, want zomers wordt het heel erg heet. En op natte stukken, want dan komt het ineens een hoosbui. En dan moeten zij dat met z'n allen maar weer verwerken.
Ja, dit boek is ook een kleurboek voor oud en jong, staat erbij.
Precies, dat klopt. En het is gemaakt naar aanleiding van die gifvrije gemeentes. Want toen kwamen er natuurlijk allemaal meer plantjes. En nou ja, toen zeiden ze in Leiden van ja, iedereen kan er wel over zeuren van het is vuil. Maar ja, ieder plantje heeft zo zijn eigen verhaal. En ieder plantje is er natuurlijk niet voor niks. En toen is Leiden, de Hortus in Leiden is daarmee begonnen. Die zei van, joh, dat zijn allemaal hartstikke interessante verhalen. En die staan natuurlijk ook in dit boekje.
Wij gaan ook een paar van die boekjes verloten. Dus bel 010 436 4436 voor het boek Stoepplantjes. Kleurboek voor oud en jong. En dan maak je misschien kans op één van die boeken. We hebben er 5.
Ik zou zeggen, gelijk bellen.
Nee, want we moeten ook nog eventjes weten. Morgen is het namelijk Valentijnsdag. Heb je daar nog een plant voor?
Het hartplantje. En dat is een plant die groeit, komt eigenlijk uit Zuidoost-Azië. En het is, mensen denken altijd dat het een vetplant is, maar dat is het. Het is niet, het is van de wasbloemen. Eén zo'n blaadje, dat hebben ze dan gestekt. En dat doen ze in een potje zetten. En dat is dan in de vorm van een hartje. En dat zit dan in een rood potje. En daar staat er natuurlijk zo'n grote sticker bij van mijn Valentijn. Of nou ja, whatever, weet je wel, met een beertje op een stokje. En het is best wel een lastig plantje. Om voor te zorgen. Want mensen die zetten hem dan of in te veel licht, dan gaat dat blad verbranden. Dus als je hem krijgt, hè, die Hoya Keri II, waar je dan voor moet zorgen, dan zet je hem op een plekje waar hij de ochtendzon heeft. En stel je nou voor, want het is maar één blaadje, want dan slaat best lastig aan, weet je wel, heeft hij moeite mee. Maar wanneer het lukt, dan kan je er of een klimplant van laten groeien, of een hangplant.
Dat is echte liefde.
En dat is echte liefde inderdaad, als je dat voor elkaar krijgt.
Melita van Bracht van de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Straks na de muziek spreken we met Jan Brokke over de tuinen van buitenzorg. Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detailed leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
Something winking at you, gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my cause I gonna make. There's nobody
The Pretender's Brass in Pocket.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Kun je op een koude winterse dag warm worden door alleen maar te denken aan tropische hitte? Dan moet je De Tuinen van Buitenzorg lezen. Dit nieuwe, zeer persoonlijke boek van Jan Brokke gaat over zijn moeder toen ze nog niet de moeder was van Jan, maar een jonge vrouw die samen met haar man naar Nederlands-Indië reisde. We spreken van het jaar 1935. Olga, zoals de moeder van Jan in het boek heet, was 23. Haar man Han, 25. En Jan Brokke is aan de telefoon om over zijn boek te praten. Jan, een hele goede morgen.
Goedemorgen, Chris.
Jij bent geboren in 1949, opgegroeid in Roon als zoon van een dominee. En dat is de Han in het boek. Wat voor vrouw was je moeder toen in Roon?
Ze was oppassend. Dat was wel het kenmerkende. Ik kreeg een brief uit Roon vorige week. En er stond in, ja, ze was een aardige, lieve, zachtaardige mevrouw. Maar altijd een beetje nerveus. Zo ken ik haar ook. Maar ze was vooral zeer oppassend. We moesten het voorbeeld geven als domineeskinderen. En dat verschilde natuurlijk nogal van de Olga die ik nu beschreven heb. Want die genoot van de vrijheid in Indië.
Ja, in De Tuinen van Buitenzorg maken we kennis met die avontuurlijke jonge vrouwen. Ze stond eigenlijk open voor alle indrukken die ze in de tropen kreeg, heb ik het gevoel.
Ja, dat begon al direct in die... Mijn vader moest nastuderen, zoals dat heet, aan de Theologische Hogeschool in Buitenzorg. En dus daar hebben ze... In aanvang hebben ze daar een aantal maanden gezeten. En toen was ze direct al verwonderd door die schitterende, uitgestrekte botanische tuin van Buitenzorg. Slands. Plantentuin heette die. Was 87 hectare. Met ongeveer alle soorten bomen en planten die er op de Indische archipel te vinden zijn. En het is ik heb het later bezocht. Het is een ongelooflijk indrukwekkende tuin. En daar werd zij gelijk overweldigd door de tropen, door Azië, door alle geuren en kleuren van Java.
Ja, en dus, maar waarom gingen je ouders eigenlijk naar Indië?
Mijn vader is uitgezonden om onderzoek te doen naar islamitische bewegingen. Hij had theologie gestudeerd en na zijn kandidaat had hij zich gespecialiseerd in de islam. En hij is uitgezonden, tegelijkertijd moest hij zendingswerk verrichten. Dus met die missie zijn ze gegaan en mijn moeder heeft zich direct daarop voorbereid, Olga, toen ze 20 was, is ze verloofd met mijn vader en ze heeft 3 jaar besteed aan voorbereidingen om naar Indië te gaan. Ze is Maleis gaan leren hier in Nederland al. En bovendien ze had heel weinig opleiding, ze had alleen huisartsschool. Maar ze speelde heel goed piano. Ze had pianoles gehad en toen is ze ook nog orgelles gaan nemen. Want het was de bedoeling dat ze alle kerkdiensten van mijn vader zou begeleiden op het orgel. Ze zijn dus eerst naar Buitenzorg gegaan en vervolgens zijn ze naar hun bestemming gegaan. En dat was het eiland Celebes, dat heet nu Sulawesi. En hun standplaats werd Makassar. En toen, mijn moeder is toen niet het luie leventje gaan leiden van een tropische dame. Maar zij is van een koloniale dame. Zij is direct het Makassaars gaan leren en het Boeghinees, de twee talen van Zuid-Celebes.
Ja, en dat heb je niet zomaar eventjes onder de knie.
Nee, ik heb een voorbeeld van haar lesboek in mijn boek opgenomen. Want zij kon dat niet alleen spreken en lezen, maar ze kon het ook schrijven. En dat is hels moeilijk. Het schrift gaat van rechts naar links. Het is een soort spijkerschrift. En ik heb een voorbeeld opgenomen. Mijn vader heeft het nooit helemaal goed kunnen leren schrijven. Wel leren spreken, maar niet leren schrijven. Maar mijn moeder wel. Dus ze heeft zich enorm ingespannen. En tegelijkertijd dacht ze, ik moet in contact komen met de mensen hier. En toen is ze naailessen gaan geven. En toen kwam ze in contact met vrouwen, meisjes. En al snel had ze 4 groepen, iedere dag 1. En... Uh, om ze te leren op die elektrische naaimachines die toen razend modern waren, om ze het naaien te leren. Maar tegelijkertijd, ja, ze werden uitgenodigd toen samen met mijn vader thuis bij de mensen in Makassar. En zo kwam ze in contact met deze vrouwen.
Ja, je hebt dit boek gebaseerd op de brieven die Olga vanuit India aan haar favoriete zus Nora schreef. En ja, die brieven bleken een grote schat voor jou te zijn. En ook daardoor heb je je moeder echt op een hele andere manier leren kennen. Want ja, ze schrijft bijvoorbeeld in het begin echt voor die tijd ook, 1935, 1947. Schrijft ze echt heel eerlijk en open, ook over haar seksleven. Hè? Dat het in de tropen bijvoorbeeld soms nogal zout is.
Ja, het was natuurlijk zeer warm. In Makassar was het heel vochtig klimaat. En verschrikkelijk heet. En ze beschrijft ook dat ze af en toe wel even van bed wisselen, overstappen naar een ander bed, omdat het zo verschrikkelijk warm is. En als je elkaar zoent, dan proef je alleen maar zout, schrijft ze in een van die brieven. Ja, haar zus was één jaar minder dan een jaar jonger dan zij. En ze waren echt twee zussen die met elkaar samen zijn opgegroeid. Ze hadden een hele goede standhouding bovendien. Haar zus die was verloofd met een studievriend van mijn vader. En het was de bedoeling dat zij ook naar Indië zouden gaan. En daarom, mijn moeder schrijft hele intieme dingen, zoals je aan je lievelingszus vertelt. Maar tegelijkertijd ook geeft ze een soort voorbereiding van, dit staat je te wachten hier. Let daarop in je voorbereiding. Dus het zijn zowel hele intieme brieven als ook brieven die wat verder gaan dan met mij alles goed en hoe is het met jullie.
Ja. Maar ze schrijft ook echt over de pracht van de natuur daar en wat jij ook zei, hè, die botanische tuinen,
ja.
Hoe geweldig het allemaal is. Maar op een gegeven moment is het niet meer zo paradijselijk als het was. De zorgen worden steeds groter en de oorlog zorgt dat ze uiteindelijk in een jappenkamp terechtkomen.
Ja. Ja, het begon eigenlijk een soort omslag, kun je zien in die brieven. Dan worden ze ernstiger van toon als haar eerste kind overlijdt. Een meisje, een paar dagen na de geboorte overlijdt zij, na een verschrikkelijke bevalling die haar bijna het leven heeft gekost. Dan zie je dat ze dan toch iets aan het veranderen gaat. Ze wordt ernstiger. Maar dan komt er vlak voor de Tweede Wereldoorlog nog even een opleving. Want dan ontdekt ze de Toraja-landen. En die ontdekt ze helemaal te paard. En dan is dat avontuurlijke leven weer terug. Dan worden mijn twee broers geboren. Kort na elkaar. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En dat was in 1942 in India. En dan wordt ze samen met haar twee jongetjes wordt ze afgevoerd naar het vrouwenkamp Kampili. En dan begint een verschrikkelijke periode voor haar. Er is ook een periode net daaraan voorafgaand. Ze wordt opgehaald in een vrachtwagen door de Japanners, afgevoerd naar dat kamp met mijn twee broertjes. De jongste was anderhalf jaar, kon nauwelijks nog staan in die vrachtwagen, in die laadpak. En toen reden ze naar dat kamp. En toen werd die vrachtwagen, waarin 20 vrouwen en kinderen stonden, werd bekogeld door Makassaarse vrouwen. En met stenen bekogeld. En dat waren de vrouwen die mijn moeder les had gegeven. Ze kende een aantal van die vrouwen die ze daar zag staan. En dat was natuurlijk een verschrikkelijke schok. Eerst dacht ze nog, die stenen zijn niet voor mij bestemd. Maar het was het einde van het koloniale tijdperk. Die stenen waren ook voor haar.
En dat heeft haar waarschijnlijk nog erger aangegrepen dan al die vreselijke dingen die ze in het kamp heeft meegemaakt. Maar nog één laatste vraag, Jan, nu. Je hebt je moeder natuurlijk anders gekend dan je broers. Maar ben je nu trots op je moeder, nu je dit allemaal hebt uitgevonden?
Ja, enorm. Het is het is een moderne vrouw. Alle brieven en mails die ik nu krijg zeggen, wat was die vrouw modern?
Ja.
Wat was ze zelfstandig? Wat werkte ze aan haar eigen ontwikkeling? Wat is zij een voorbeeld eigenlijk voor nog steeds, voor vrouwen en meisjes van nu? Pak je leven ter hand, verdiep je in allerlei dingen, ga niet binnen zitten. Ik ben erg trots op. Het is een bijzondere vrouw geweest die het Ik heb niet veel over dat kamp geschreven in het boek. Want ik wilde vooral die vrouw, die nieuwsgierige vrouw, die open stond naar andere culturen, andere godsdiensten. Al deze vrouwen waren Mohammedaans, zoals men destijds zei, dus islamitisch. Ik ben inderdaad zeer trots op haar nu.
Ja, ik snap het, Jan. Het is je gelukt om een monument voor je moeder te maken. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal. De Tuinen van Buitenzorg is in een mooie gebonden uitgave van Atlas Contact uitgegeven. Het kost €22,99. Eén luisteraar die kan het boek winnen. 010-436-4436 en je maakt kans. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Morgenochtend zijn we er weer met Chris Natuurlijk op zondag.
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.